Dank u, broeder Neville. De Heere zegen u. Het is zeker een voorrecht om hier vanavond te zijn. Ik ben zo gelukkig dat God ons dit toestond. Ik ben wat verlegen voor de camera's. Ga uw gang, neem ze maar, dat is in orde. Ik kijk er alleen maar naar, ik ben me ervan bewust. Nu, het is nogal warm.
We've had two tremendous messages from the Lord. And now I thought tonight,
we hebben twee geweldige boodschappen gekregen van de Heer. En nu dacht ik vanavond, ziende, wel veel van mijn vrienden hier moeten nog ver rijden. Sommigen ver in zuidelijk Kentucky. Ik zie broeder Welch Evans en zijn gezin uit Tifton, Georgia. Ik heb hier mensen ontmoet uit Californië. En sommigen zijn uit Duitsland en andere plaatsen die komen naar dit ene kleine plekje om de Heer te dienen. En ik zie zuster Nellie Cox. Ik geloof dat haar schoonmoeder en zij hier zijn, die misschien vele mijlen terug zullen gaan, vanavond in Kentucky, Georgia, helemaal tot in Tennessee, naar Ohio, mijn vrienden hier. Een vriend hier, broeder Ted Dudley, helemaal uit Phoenix, Arizona. Er zijn vele van hen hier, verschillende, als ik slechts hun naam kan noemen, die hierheen zijn gekomen om ons vandaag te bezoeken. Van 90% ben ik er nog niet toe gekomen zelfs maar hun hand te schudden. Ik zie mijn vrienden uit Chicago. En gewoon van overal. Hoeveel mensen hier komen van buiten de stad? Steek uw hand eens op. 90% van het gehoor. Nu, het bestaat uit verschillende vrienden van verschillende gemeenten over het hele land. En ik heb lang gepredikt vanmorgen en voor de zieken gebeden tot 1:30. Dus ik ben wat hees geworden. En ik moet altijd eerst een poosje prediken om zo'n beetje in wat wij de tweede versnelling noemen te komen. Daar is broeder Lee Vail. Ik heb alleen maar even een hand gegeven. Een van mijn medewerkers, Baptistengemeente, Ohio. Ben jij dat, Ben? Ik had je nog geen amen horen zeggen, anders zou ik je wel herkend hebben. Iedereen kent broeder Ben. En ik weet dat hij van buiten de stad komt, maar ik weet niet, waar kom je vandaan, broeder Ben? Borden, Indiana. We zijn zo blij dat iedereen hier is. Nu, ik zal u niet erg lang hier houden, omdat u nog zo geweldig ver moet rijden. Ik wilde wel dat ik een ieder van u mee naar mijn huis kon nemen vanavond. Ik meen dat echt. Ik moet vertrekken omstreeks 3:00, tussen 3 en 4:00 in de morgen. En ik wilde wel dat ik u mee kon nemen. Ik zie mijn vriend hier uit Arkansas met zijn vrouw. Bent u niet de man tot wie de Heer sprak en deze dingen zei hier binnen onlangs 's avonds? Ik dacht u dat was. Terwijl ik zo rondkijk zie ik nieuwe en oude vrienden. God weet de bedoelingen van mijn hart. Dat ik u graag zou bezoeken. En met mij mee naar huis zou willen nemen. En een goed babbeltje houden. Maar eens zullen we dat doen. Waar we niet meer hoeven te zeggen. We moeten opschieten. We moeten de kinderen ophalen. Er is iemand ziek. Dat zal dan allemaal voorbij zijn. Op die grote dag. Ik hoop dat we elkaar nog vele keren zullen ontmoeten. Het is mijn bedoeling, terwijl ik nu wacht op de Heer, om mijn leiding te vinden. Nu, dinsdag zal ik meer dan ooit in heel mijn leven gebed nodig hebben. Ik wil u vragen of u voor mij wilt bidden. Ik heb uw gebeden nodig. Wees er zeker van dat u voor mij bidt. Uit welke richting de wind dinsdag zal waaien, zal geweldig veel voor mij betekenen. En voor de gemeente en voor de zaak van Christus. Dus bid u beslist voor mij. Nu dan, tot ik ontdek in welke richting ik moet gaan en wat ik moet doen, wacht ik op de Heer. Gedurende die tijd ben ik in de buurt van de tabernakel, in en uit. Predikend, biddend voor de zieken, alles doende wat ik maar kan. Wij willen op een dag, als de regering ons niet weerhoudt, Dan willen wij een kerk bouwen, Heer. Een fijne kerk. Waar we voldoende zitplaatsen hebben. Een benedenzaal en een balkon enzovoort. Zodat het een echt fijne kerk zal zijn. Met airconditioning. Zodat de mensen comfortabel kunnen zitten om te luisteren naar de diensten. Indien ze het ons toestaan. We hopen dat. Nu, bid voor ons. Nu vanavond willen wij het onderwerp benaderen waarvan ik vanmorgen, zo de Heere wil, heb beloofd om vanavond over te spreken. En het zal min of meer een onderwijzing zijn vanwege mijn stem. Ik wil vanavond spreken over 5 vaststaande kenmerken van de ware gemeente van de levende God. 5 vaststaande betuigingen van de ware gemeente, of kenmerken liever gezegd, van de ware gemeente. Nu, voor we dit grote en machtige onderwerp benaderen, zal ik een woord van gebed vragen. Ik wil onze voorganger, Broeder Neville, vragen of hij wil komen om voor het woord van God te bidden. Terwijl wij allen opslaan, Matthäus hoofdstuk 16, te beginnen bij vers 18. Matthäus 16, vers 18. Terwijl Broeder Neville hierheen komt voor het gebed van troost. Onze hemelse Vader, we zijn dankbaar vanavond voor deze gelegenheid die ons gegeven is door uw grote eeuwige barmhartigheid. We danken u voor de trek vanavond in de Heilige Geest. En wij waarderen, God, dat u bent neergekomen om dat ons te geven. Vader, de grote problemen en beproevingen schijnen niets te zijn als wij ons uw hand maar kunnen bespeuren. Er is een diepe barmhartigheid bij u. Weten dat we in de grootste beproeving en strijd, dat we allemaal door die beproevingen heen gaan en omstandigheden. En dat wij voor elkaar voelen als we daar doorheen gaan. Zodat we u tezamen mogen dienen, Heer. En we danken u dat we hier onder de onderwijzing kunnen zitten. We danken u, Heer, voor degene dat we onder de zegen van deze bediening kunnen zijn die u gegeven hebt. Zegen u hem. In deze dagen, in de komende week, daarom bidden wij u, Heiland, dat u zult bemiddelen. God, sinds u told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Als we u maar gehoorzaam zijn en vertrouwen, dan zul je ons die dingen geven. My brother and our brother, and thy servant, O God. En dan zult u ons helpen met de beproeving van onze broeder en mijn broeder. En wij vragen deze dingen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dat we een hemelse bescherming mogen hebben, zoals nooit tevoren. Mogen onze monden open zijn voor het wijsheid als er een gelegenheid is om te spreken. Zoals uw voorziening was door alle tijdperken heen voor uw predikers. Ook als we staan in de tegenwoordigheid van geleerde mannen. En laten we ook alleen uw wil doen, Heer. Wees nu met ons, o God. En wij bidden dat u alle lof mag hebben van binnen in ons. Mogen lofprijs naar voren komen.
Oh, my Lord, tonight finish this wonderful day.
Zegen,
oneindig
deze wonderbare dag vanavond.
And redeemed the lost and has been with us to sanctify the hearts of the
infidels. U bent met ons geweest.
Lord, tonight,
en heilig ons, Vader.
In this service and bless our brother's throat.
Zegen ook onze, de stem van onze broeder.
May we have receptive hearts and minds. And oh God, now accept our praise for it in Jesus' name.
En neem onze lofprijs nu aan, Vader. We vragen dat in Jezus' naam. Amen.
Can you hear me all right? Back in the back.
Is dit alle volume die we hebben? Kunt u mij goed horen achterin?
I wish to read
ik wil nu lezen
out of book of Matthew,
uit Matthäus 16,
and the 18th
vers 18.
I'll begin with the 17th.
Ik zal beginnen bij vers 17.
And Jesus answered
en Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon, Mariona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra rots zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Mogen God zijn zegeningen voegen bij zijn woord. Het woord gemeente. Over elk van deze onderwerpen die ik heb uitgekozen om vanavond tot u proberen te spreken, is er één. Wat is de gemeente? Wie stichtte haar? Wat is haar boodschap? Hoe worden we er een lid van? En kunnen we in de hemel komen zonder er een lid van te zijn? Nu, elk van die teksten zou uren in beslag nemen om ze grondig door te nemen, maar ik wil slechts een paar fundamentele punten aantippen om te tonen wat de echte gemeente is. En nu wil ik dat u uw Bijbels neemt. Nu, ten eerste, het woord gemeente zelf betekent de eruitgeroepenen. Nu, Israël was niet Gods gemeente zolang ze in Egypte waren. Zij waren Gods volk toen God hen daarna uit Egypte riep. Toen werden zij de gemeente van God, omdat ze de uitgeroepenen waren. Nu, zo blijft het tot op vandaag. Het woord gemeente betekent de eruitgeroepenen. Degene die eruitgeroepen zijn. Afgezonderd. Anders gemaakt. Nu. In het Oude Testament werd de bekende gemeente het Koninkrijk van God genoemd. Gods Koninkrijk. Ik neem dit uit de kronieken van de Bijbel. In het Oude Testament werd de gemeente het Koninkrijk van God genoemd. Met andere woorden, God is een koning. En de gemeente is zijn rijk. Gods Koninkrijk. Oude Testament. In het Nieuwe Testament wordt het genoemd het Messiaanse Rijk. Oh, ik hou daarvan. Messiaans. Anders gezegd, het Rijk van de Messias. Waar de Messias heerst en regeert. Geen denominatiegrenzen of iets. De Messias heerst in zijn rijk. Is dat geen wonderbare gedachte? Messiaans rijk. Daarom is de gemeente geen organisatie. De gemeente is geen volksvergadering. De gemeente is Gods volk dat uit de wereld is geroepen om te dienen in een ander koninkrijk. Dit is waard om aan te halen. Een paar maanden geleden gingen mijn vrouw en ik naar het winkelcentrum. En we ontdekten iets vreemds. Er was een vrouw op straat met een rok aan. Goed, u zou het niet willen geloven, maar we ontdekten er werkelijk een. Mijn vrouw zei me, wel, kijk dat eens. Ik zei, zij moet wel een christen zijn. Ze is zo anders. Het is een schande. Toen rees de vraag, hoe komt het, Bill, dat wij als christenen, met dit geloof waarin wij geloven, hoe komt het dat wij onze vrouwen ertoe dringen om jurken te dragen, om zo te handelen? Terwijl de mensen in de andere kerken het niet doen. Zij dragen van die kleren, onzedelijke kleren. En hoe komt dat? Je zou niet kunnen zeggen dat ze onzedelijk waren. Ik zei, dat is waar. Ik kan er niet één oordelen. Maar door ze te zien, door hun vruchten worden ze bekend. Ze mogen de misdaad misschien niet werkelijk doen, maar er is een geest op hen die hen naar die onzedelijkheid toedrijft. Nu, Jezus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. Als nu die zondaar zich moet verantwoorden voor overspel, wie is dan de schuldige, die vrouw die zich zo aanbood? U zou zo rein als een lady kunnen zijn, wat betreft uw deugdzaamheid. Maar als u zich zo heeft getoond voor de mensen, op immorele wijze, heeft u, hoewel u onschuldig bent aan de daad, een man slecht over u laten denken, terwijl het uw fout is. Jezus zei dat u schuldig bent aan het plegen van overspel en een overspeliger zal nooit de hemel binnenkomen. En daar ik over de hele wereld reis, ontdek ik dat iedere natie zijn eigen geest heeft. En alle naties worden beheerst door de duivel. Alle regeringen worden beheerst door de duivel. Dat zegt de Bijbel. Ze vechten, ze maken oorlog en ze zullen dat blijven doen tot Jezus komt. En dan zal hij een koninkrijk stichten waarin geen oorlog zal zijn. Maar Satan zei dat alle koninkrijken der aarde van hem waren. En dat hij met hen kon doen wat hij wilde. Recht in het gezicht van Jezus Christus. En ze zijn allemaal instrumenten van Satan. Satans koninkrijken. Satan zei tot Jezus, ik zal ze u geven indien u neervalt om mij te aanbidden. En Jezus wist dat hij ze zou beërven in het duizendjarig rijk. Dus hij zei, ga weg Satan. Hij wist dat God hem alle koninkrijken zou geven. Dat ze van hem zouden zijn. En dat ze alle één koninkrijk zouden zijn. Wanneer u naar Duitsland gaat, vindt u een Duitse geest. In Engeland vindt u een Engelse geest. In Zweden vindt u een Zweedse geest. In Frankrijk vindt u een Franse geest. In Amerika vindt u een Amerikaanse geest. Ik stopte enige tijd geleden in San Angelo te Rome en wilde de catacomben zien. En tot mijn verrassing, en tot een bestraffing als Amerikaan, stond er voor het hek waar u de catacomben betreedt, aan de Amerikaanse vrouwen, trek alsjeblieft kleding aan om de doden te eren voor u naar binnen gaat. Als een natie zo diep zinkt, is het verschrikkelijk. Wanneer we tot zo'n plaats geraken. Dus u ziet, omdat ik vroeg eens aan een vrouw, bent u christen? Ze antwoordde, ik ben Amerikaans. Natuurlijk ben ik dat. Dat heeft er niets mee te maken. Brother Boswell vroeg eens op een avond aan een vrouw, bent u een christen, zuster? Ze zei, ik geef u te verstaan dat ik elke avond een kaars brand. Alsof dat iets te maken had met christendom. Een kaars branden. Christendom bestaat niet uit zulke dingen. En de gemeente van Christus bestaat niet uit dergelijke opmaak. Nu, wat laat de vrouwen? Wij dwingen de vrouwen niet om dat te doen. Wij dwingen nimmer de mannen om niet te drinken, niet te vloeken. Wij prediken slechts het evangelie en verklaren het patroon van de Bijbel. Vele mannen die door het Pinkstergeloof komen en het heiligheidsgeloof, komen binnen en beleiden het te zijn, terwijl ze niet in hun hart zo zijn. Vele vrouwen doen hetzelfde. Wij zeggen hun niet dat ze het moeten doen. Wij geven hun slechts het patroon aan. We vertellen hun wat de Bijbel zegt. En als ze zijn geboren uit een hemelse geest, dan is hun geest niet Amerikaans, niet meer Duits, maar van de hemel. Voor Gods koninkrijk. Want wij zijn in een ander koninkrijk. Een koninkrijk van God, waar fatsoen, heiligheid en kracht bestaan. Wij hebben toegang tot onze koning. Wij hebben een gesprek met hem wanneer we hem er aanroepen. Wij hebben geen andere bemiddelaars. Geen andere middelaar tussen de koning en ons dan één man, Christus Jezus. Zo leven wij in een koninkrijk. Dat wordt in de kronieken van de Bijbel genoemd het Messiaanse koninkrijk. Met andere woorden, waar de Messias regeert in elk leven in zijn domein. De levens van zijn volk regerend. Een eruit geroepen volk uit elke levenswandel. Ze vergaderend in een groep die hij noemt zijn gemeente. Of zijn uitgeroepenen. Is het niet prachtig? Nu, Israël was Gods volk totdat, wij vinden het in Handelingen 7 vers 38 als u het opschrijft, ze toen de gemeente van God werden genoemd omdat ze door God uit Egypte waren geroepen. Uit de wereld. Bij die andere kerken vandaan. Weg uit andere godsdiensten. Om alleen met God te wandelen. En nu is de gemeente van God vandaag precies zo. Uitgeroepen uit alles van de wereld. Uitgeroepen uit elke religieuze cultus. Uitgeroepen uit elke religieuze denominatie. Uitgeroepen uit elke religieuze organisatie om te wandelen met God. Niet geregeerd worden door een bisschop, maar geregeerd door Christus in zijn Messiaanse koninkrijk. Waar wij in leven. Christus is de koning. Christus is het. Nee. Christus is hier het hoofd van. Christus is het hoofd van zijn Messiaans koninkrijk. En u kunt geen koninkrijk organiseren waarvan Christus het hoofd is. U kunt geen koninkrijk tot denominatie maken waarvan Christus het hoofd is. Want Christus is koning en u kunt niet het verstand van een mens nemen en een organisatie vormen waarover Christus zal regeren. Daarom gaat elk genootschap, elk volk, elke groep mensen die probeert het koninkrijk van God te organiseren tegen de koning in. En als ze tegen de koning ingaan, zou dat tegen de koning zijn. Dus als het tegen de koning is, zou het een antichrist zijn. Dat is tamelijk rauw. Als ik maar wat meer stem had, zouden we dat duidelijk maken. Het is een antichrist. Als u even met mij volhoudt, zal ik dat bewijzen. Een antichristelijke geest probeert de mensen te nemen en ze van organisatie naar organisatie te roepen, ze samen organiserend wat nooit Gods wil was. De mensen hebben mij altijd verweten dat ik zo hard ben tegen organisaties. Het zijn niet de mensen daarin die ik wil treffen. Het is die geest van denominatie. Die de mensen laat denken, wij zijn de mensen. Gods volk is zijn eruitgeroepen volk. Ik geloof dat ze in elke denominatie zijn. Ze zouden katholiek kunnen zijn, ze zouden protestant kunnen zijn, ze zouden joods kunnen zijn. Ze zouden van elke kerk ook kunnen zijn. Maar de echte gemeente is het mystieke lichaam van Jezus Christus. niet. U kunt het mystieke lichaam van Christus niet organiseren. Nu, iedereen die tot Christus komt, komt uit de wereld en die komt in Christus, die komt in zijn mystieke lichaam. En u bent een lid van dat lichaam wanneer u in deze gemeente bent gebracht, eruit geroepen en in dit mystieke lichaam bent gedoopt. Begrijpt u het? Niet Methodist, niet Baptist, niet Pinksteren, niet Nazarene, niet Pelgrimheiligheid, niet Katholiek, maar het lichaam van Jezus Christus. We zullen dat straks wat verder uitdiepen wat betreft andere kwesties als we er wat dieper op ingaan. Maar het lichaam van Christus is de gemeente. Nu, hij vergeleek het in vele gelijkenissen als man en vrouw. Hij noemt de gemeente de bruid. En de bruid en de bruidegom zijn niet meer twee mensen, zij zijn één. Zij is vlees van zijn vlees en been van zijn been. En dan wanneer een man of vrouw door de Heilige Geest is geroepen tot het mystieke lichaam van Christus, worden zij een volkomen lid van zijn lichaam wanneer ze worden vervuld met de Heilige Geest. Want God nam de Geest uit Christus, wekte zijn lichaam op en plaatste het op zijn troon en zond de Heilige Geest terug om het mystieke lichaam van Christus te vormen, wat zal worden verenigd op het bruiloftsmaal bij de komst des Heren. U kunt het niet organiseren. Het is een geheimenis. Jezus zei tot Nicodemus, de wind waait waarheen hij wil. U kunt niet zeggen waarvan hij komt of waarheen hij gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. U kunt het niet begrijpen. Het komt ergens vandaan. En het is niet Methodist, het is niet Baptist, het is niet van Pinksteren. Het is geen enkele organisatie. Het is een geboorte. Geboren in het Koninkrijk van God. Nu, het proberen te organiseren maakt het tot antichrist, omdat alles wat tegen de leer van Christus is, antichrist is. Nu, waar begon deze organisatie dan? Toen Jezus hier op aarde was, organiseerde hij nimmer enige gemeente. Hij sprak van een komende gemeente, maar hij organiseerde nooit enige gemeente. Nooit werd er een gemeente georganiseerd tot honderden jaren na de dood van de laatste apostel. En de eerste georganiseerde gemeente die er ooit op aarde was, was de Rooms-Katholieke Kerk. Nu, ik heb de vaderen voor Nicea, het martelarenboek van Fox, de geschriften van Josephus, en van Pember, de eerste tijden, en vele van die geweldige oudheidkundige schrijvers. En nergens, nergens wordt er ooit op enige bladzij van de geschiedenis geschreven van een georganiseerde gemeente totdat de Rooms-Katholieke Kerk werd georganiseerd. En het werd een organisatie wat tegen God was. Nu, als er zo'n zaak zou komen, ik wilde dat ik dat aan u kon overbrengen. Als er zo'n zaak zou komen en zo'n geweldige antichrist zou zijn, zou God er dan niet van weten? Als hij de oneindige God is, hij is oneindig. Zou hij niet weten dat deze dingen zouden komen? En als het zo'n verschrikkelijke zaak was, zou hij dan zijn gemeente niet van tevoren waarschuwen? Ik hoop dat u nu een beter begrip zult hebben van waarom ik een slag toebreng, niet naar de mensen in de organisaties, maar naar de organisaties en hun regelingen. Het kan niet anders zijn dan antichrist in elk van hen. Nu, je zegt, wacht eens even, ik dacht dat u niets anders spreekt dan de Bijbel. Laten we het dan de Bijbel laten zeggen. Laten we opstaan en lezen Openbaring, het 17e hoofdstuk. Dit is de openbaring van Jezus Christus aan zijn gemeente. De eruit geroepen gemeente. Openbaring 17, En we zullen proberen het zo snel mogelijk te doen. Maar let nu op als we het lezen. En een uit de zeven engelen, die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij. En zei dat het mij kwam herwaarts. Ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren.
Nu,
dit is allemaal in symbolen, omdat het een openbaring van Jezus Christus is, verzegeld. Wist u dat? Het is een verborgen zaak. En het kan alleen geopenbaard worden, niet door het intellectueel verstand, maar geopenbaard door de Heilige Geest, door de gaven van de Geest. Laat hem die wijsheid heeft, de getallen van het beest tellen. Laat hem die wijsheid geven, de gaven van wijsheid. Laat hem dit doen en laat hem dat doen. En dit is de openbaring. En iedereen weet dat wanneer er een vrouw in de Bijbel staat voor een symbool, het betrekking heeft op een gemeente. Christus' gemeente wordt de bruid genoemd. Paulus zegt, ik huw u aan Christus als een reine maagd. Nu hier spreken wij van een grote vrouw die een vrouw is met een slechte faam, van slechte zeden. Kom herwaarts en ik zal u tonen, zei de engel tot Johannes, het oordeel van de grote hoer die zit op vele wateren. Nu, vrouw die zit op vele wateren. Klinkt erg mystiek, maar het staat hier allemaal in. De Bijbel verklaart het. Laten we nu weer opslaan, hoofdstuk 15, of vers 15, liever gezegd, van hetzelfde hoofdstuk, zodat u kunt zien wat de wateren betekenen. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. Daarom de wateren waarop de vrouw zat, bovenop, zij had beheer over de natiën, volken, scharen en tongen. Zij beheerste het alles, een vrouw, een slecht bekendstaande vrouw. Nee, als een vrouw slecht bekend staat, als we een vrouw natuurlijk gesproken zo noemen, weten we, dan weten we dat ze ontrouw is aan haar man. Zo zou ze dan genoemd worden. Ze zou doen alsof ze trouw was aan haar man, terwijl ze ontrouw aan hem was. Is dat juist? Wel dan, dit is de gemeente die zegt dat Christus haar man is en haar leerstelling is tegengesteld aan zijn lering. Zij is een hoer. En zij beheerst de volken en scharen en natiën. Kom herwaarts en ik zal u het oordeel over haar tonen. Nu hebben wij het beeld. Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. En die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijnharer hoererij. Wat is hoererij? Onreinheid. Het onrein zijn. Zij is een hoer. Zij heeft onreinheid om haar. En al de rijken der wereld, de koningen en grote mannen der natiën en scharen, hebben hoererij met haar bedreven. Hebben genomen van haar boosheid. U ziet waartoe het komt, nietwaar? Zie? Nu, ik ben niet verantwoordelijk voor het schrijven hiervan, maar ik ben verantwoordelijk als ik het niet onderwijs. Wij spreken nu over gemeente. Nu, als u oplet, als wij nog wat verder gaan. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest, en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. Laat me deze symbolen doornemen. Als we verder gaan. Nu, scharlaken is rood. Rood is enerzijds een goede kleur. Anderzijds is rood een slecht bekendstaande kleur. Rood licht. Kleur van gevaar. Een scharlaken rode kleur. Ze was bekleed met scharlaken. rood, prostituee. En was gezeten op een beest. Een beest in de Bijbel betekent macht. Als u oplet, ik zie vele predikers met hun hoofd knikken van juist, want zij zijn Bijbelleraars. Een beest betekent een macht. We zien deze beesten in de Bijbel, Openbaringen 13, en in Daniel, opkomend uit het water. Beesten, machten, opkomend van onder de mensen. Maar hebt u opgemerkt dat in Openbaring 13, toen de Verenigde Staten opkwamen, daar het enige beest in de Bijbel is waarop kwam dat niet uit de wateren kwam? De Bijbel zei dat het opkwam uit de aarde, waar geen volken waren. Dat was dit nieuwe koninkrijk. En het zag eruit als een lam. Maar na een poosje sprak het als de draak. Dat is dit land. Het zal gaan gebeuren. Op een of andere dag zullen zij een fout maken en de verkeerde knaap kiezen. Ze zullen een Jozef doen opstaan of een farao doen opstaan die Jozef niet kent. Ze hebben het eerder geprobeerd en ze zullen het opnieuw doen als het ze deze keer mislukt. En tenslotte zal het komen, de Bijbel heeft het zo gezegd. En ik ben geen politicus. Van beide kanten zijn ze corrupt. Ik breng mijn stem uit op Jezus Christus. Hij is de enige in wie ik geïnteresseerd ben. Maar ik zeg u, u kunt uw bril nu maar beter schoonwissen. Als u enige vrijheid verwacht voor uw kinderen. Ik weet niet hoe dichtbij het is. Bid. Goed. Wat hebbend. En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest. En ik zag een vrouw, kerk, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen. En het had 7 hoofden en 10 hoornen. 7 hoofden. En hier verderop wordt gezegd, de 7 hoofden die op het beest zijn 7 bergen waarop de stad is gelegen. Nu, welke stad is op 7 heuvels gebouwd?
Rome.
Precies. Een stad gelegen op 7 heuvels. Een kerk, een vrouw, een hoer die de wereld zal beheersen met haar krachten. Wel, het is zo duidelijk als het lezen van de krant. Zie? Zeker. Nu. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken. De vrouw, de kerk, rijk. En versierd met goud, edelgesteente en paren. Zeg mij waar een van hen ooit inkomstenbelasting betaalde. Vertel mij waar ze haar ooit voor iets aansloegen in de belasting. Rechtstreeks aan de gang met alles wat ze maar willen doen. En toch heeft God haar kinderen in. Dat heeft hij zeker. Precies hetzelfde. De pot kan de ketel niet verwijten dat ze zwart ziet. Zo zeggen de protestanten vele keren. Wel, de katholieken zijn vermoorden dit, dat en nog veel meer. Maar wie vermoorde Jozef Smith? Ik ben het niet met hem eens, maar hij had precies evenveel recht op zijn lering als ik het heb op de mijne hier in Amerika. En de Methodistische kerk vermoorde Joseph Smith. Wanneer u in Salt Lake City komt, staat daar een heel groot bord. Schijn Methodist, let op de Mormonen-crickets. Juist, de Methodistische kerk schoot Joseph Smith neer. Protestanten. Schreeuw dus niet te hard over de katholieken. Let even een paar ogenblikken op. De Bijbel zal het eveneens zo zeggen. Edelgesteente, paarlen. En ze had in haar hand een gouden beker. Vol van gruwelen en van de onreinheid van haar hoererij. Haar leerstellingen die ze uitgaf. En de koningen der aarde drinken het. Ieder die dat kon geloven, kon broeder Jaggers vitaminepillen geloven. En dat je water kunt sprenkelen op een vrouw die 30 jaar met haar vrouw getrouwd is geweest en een stelletje kinderen heeft gehad en haar zo weer kan veranderen in een maagd en haar die nacht met haar man naar haar bruisbed kan zenden. Ieder die dat zou kunnen geloven, dat heilig water dat zal doen, kan alles geloven. Zo is het. Maar de koningen der aarde bedrijven dat soort dingen. Het is omdat ze kunnen leven met een vredig gevoel. Diep in uw hart weet u dat u verrot bent. Neem het bloed van Jezus Christus om u te reinigen. Maar let er nu op. Zij was de eerste georganiseerde kerk. De Bijbel spreekt er hiervan. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis, het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Nu let op. We zullen het er allemaal mee eens zijn en Rome's eigen boeken, de eigen boeken van de katholieken, die geven toe dat dit de Romeinse kerk is. Dus hun eigen boeken stemmen ermee in. Ik heb wat van feiten van ons geloof wordt genoemd. Wat alleen aan de priester toebehoort. Een katholiek werd tot de mijne bekeerd. Terwijl haar zoon priester was. En zij gaf mij het boek. En toen praatte hij haar weer terug de kerk in. Ze kwam erin om. En ik wilde het haar niet teruggeven. Ik bewaarde het als bewijs. Ik wilde weten waar ik over sprak. Wanneer ik iets zeg, moet ik het weten. God zal mij er verantwoordelijk voor houden. En bedenk, ze werd genoemd geheimenis Babylon. We weten dat het de katholieke kerk is. Maar let op, zij is de moeder van hoeren. Wat is een dochter hoer? Hetzelfde wat zij is, de hoer. Nu, waar kwamen deze organisaties vandaan? Daar is hun moeder. Dat is wat ze om te beginnen zijn. Dan zegt u, dat is de antichrist. Dat is waar. Dan als dat antichrist is, hoe zit het dan met dan onze organisaties? Precies zoals dochter hoer en hoer hetzelfde is. Overspel plegend. Hoererij plegend. Valse dingen aanvaardend. Vanwege het intellectuele verstand van de mens. Zoals de Bijbel zei, de geboden van mensen naar leerstelling onderwijzend. Dat is wat vandaag kerk wordt genoemd, wat tegen Gods koninkrijk is. Zoals in het Oude Testament. God wilde koning zijn over Israël voor het een kerk werd. En hij was koning. En dat hoewel ze een profeet hadden, Samuel, een goede man. En toen hij hun had verteld dat als ze een koning wilden, maar ze wilden zijn als de overige mensen. Ze wilden zoals de Filistijnen zijn. Dat is wat aan de hand met de protestantse mensen. Zij wilden het gewoon niet alleen laten bij alleen het goede. Toen de Heilige Geest destijds op hen viel 40 jaar geleden en de kracht begon te stromen en ze begonnen te dansen en te jubelen en in tongen te spreken, wilden ze het daarbij niet laten. Zij moesten het organiseren. Toen kwam er een voort en ze noemden hen Algemene Raad. En er kwam er nog eentje boord met een beetje licht op de naam. Jezus Christus. En ze noemden hen de nieuwe stroming en zetten ze eruit. En toen maakten zij zich een organisatie genoemd de PA van GC, de Pinkster Assembly van Jesus Christ. En er stond een kleine wrijving tussen hen, of hij zou komen op een wit paard, of over hij zou komen. En ze organiseerden zich genaamd de PA van de wie? Nee, de Pinkster Assembly van de wereld. Oh mama, en toen kwam de kerk van God op. Toen, de Church of God. Toen kregen ze een scheuring door profetie. Organiseerden opnieuw. En telkens wanneer u dat doet, gaat u uit de wil van God. De geest van de antichrist. Gods gemeente is vrij. Gods gemeente is door geen grenzen gebonden. Omdat ze van zee tot zee van God is. Elk menselijk wezen onder de aarde behoort aan hem. Of hij nu katholiek is geweest, protestant of wat hij ook maar was. God zoekt diegene met een oprecht hart. En we zijn gered door geloof. Hem gelovend. Dat is de gemeente. Nu ziet u, de gemeente is geen organisatie. Telkens wanneer u organisatie ziet, bedenk slechts, er staat antichrist boven geschreven. Hier staat het in de Bijbel. Dat is zo duidelijk als ik maar kan lezen. Ik heb hier vele dierbare vrienden zitten die tot een organisatie behoren. Ik zeg niet dat u antichrist bent. Ik noem u dat niet. Maar de hele zaak erachter. En het lijkt erop of de duivel het op zo'n manier heeft verdraaid dat u wel zoiets dergelijks moet hebben, of ze zullen u zelfs niet laten prediken. Dat is hetzelfde wat de naties hebben gekregen. U kunt niet stateloos zijn. U moet ergens een land hebben. U moet of Amerikaan zijn, Duitser of zoiets. Ziet u, het is allemaal omgedraaid. Dus eigenlijk is een werkelijk wederom geboren christen bijna een zwerver. In de ogen van de wereld is hij een afvallige. Maar in de ogen van God is hij dierbaar. Ik wil dat we tijd hadden om naar Hebreeën 11 te gaan. Om te zien hoe die strijders voor het geloof, hoe Abraham wegging en zichzelf een pelgrim en vreemdeling noemde. Zij dat deze wereld zijn thuis niet was, maar dat hij rondzwierf, een stad zoekend wiens bouwmeester en maker God was. En als wij dood zijnde in Christus, als wij Abrahams zaad aannemen en erfgenamen zijn met hem door de belofte. Wat maakt ons dat dan? Pelgrims en zwervers. Toen Israël optrok uit Egypte, was daar Moab, het grote georganiseerde land. Ook was daar Esau, het grote georganiseerde land. En hier kwam Israël aan, niet denominationeel. Zij beiden fundamenteel in het woord. Herinner u, Biliam offerde hetzelfde offer wat Israël offerde. 7 altaren, zoals God vereiste. 7 reine offers. 7 rammen. Die spraken van de komst van de rechtvaardigen. Fundamenteel waren ze beide juist. Fundamenteel gesproken. Maar wat Biliam faalde te zien, was dat hij dat bovennatuurlijke te midden van Israël niet zag. Die interdenominationele groep. Geen plaats om heen te gaan. Ze zwierven. Maar ze waren op weg ergens heen. Dat is de manier waarop de gemeente van de levende God vandaag is. Ze is niet georganiseerd, maar voor zover het de wereld betreft. Maar ze is niet samengebonden door organisatiebanden, maar door de kracht en de geest van Jezus Christus. Door de banden van liefde. Laten de Methodist en de Baptist elkaar op de rug kloppen en zeggen, mijn dierbare broeder. Terwijl zij hebben gezien dat ze niet samen kunnen wandelen tenzij ze het eens zijn. De mensen zeggen, bent u een christen? Ik ben baptist. Dat geeft helemaal geen antwoord op de vraag. Ben ik een christen? Ik ben van Pinksteren. Dat geeft geen antwoord op de vraag. Als u een christen bent, bent u een wederom geboren schepsel. U bent in een mystiek koninkrijk van God. Uw ogen zijn niet op de dingen van de wereld gericht, maar op de dingen van boven. Zo is het wanneer u in de gemeente bent. Dat is de gemeente. Het is geen organisatie. Het kan nooit een organisatie zijn. Onthoud wat ik hier zeg. De gemeente van de levende God kan nooit een bepaalde groep zijn. Het kan geen organisatie zijn. Het moet een mystiek lichaam zijn. De Heilige Geest. Straks zullen wij, als we tijd krijgen, er rechtstreeks op ingaan. Nu, ziet u nu wat gemeente betekent? Gemeente betekent een eruitgeroepen groep. Een eruitgeroepen volk. Wat alleen geregeerd wordt door de koning van dit Messiaanse koninkrijk. O, is dat niet wonderbaar. Ik hou daarvan, wanneer ik dat lees in de... vandaag, en toen hij daar stond, het koninkrijk, het Messiaanse Rijk. De schrijver stelde het Messiaanse Rijk. De schrijver zei ook, er bestaat niet zoiets als dat de gemeente van de levende God ooit werd georganiseerd. Organisatie is iets wat werd opgenomen. Erin werd opgenomen. Om de plaats ervan in te nemen. Dat is helemaal precies de wijze waarop al deze valse leerstellingen werden binnengebracht. Om de plaats van het werkelijke in te nemen. Dat is de reden dat die vrouw in haar hand een beker had van de onreinheden van haar gruwel. Nu je ziet, ik zeg niet, de Pinksterkerken zijn even schuldig als de katholieken. Of die van de pelgrimheiligheid, of de Nazarenes, of de Baptisten, of de Methodisten. Maar in al die denominatiekerken... heeft God kinderen. Zij horen in het mystieke koninkrijk. Het enige waar zij op wachten is om te zien dat er iets plaatsvindt. Wat harten naar binnen zal trekken. Ik ben zo blij te weten vanavond dat ze komen van het oosten en westen, noorden en zuiden. Zichzelf eruittrekkend, aanbiddend, wachtend op het komen van de Heer. De Bijbel zei dat ze dat zouden doen in de laatste dagen. Dat is precies juist. En zei dat ze zouden gaan van het oosten naar het westen, het noorden en zuiden, zoekend naar het ware woord van God. Een hongersnood. Niet vanwege brood en water, maar vanwege het horen van het woord van God. Zij willen dat u hierbij komt, daarbij komt. Er is geen erbij komen in het koninkrijk van God. Er is niet één ding waartoe u kunt toetreden. Het is een ervaring van in de gemeente geboren te worden. Niet tot toetreden. Nu, ik kan daar misschien wat meer over zeggen over een ogenblik. Ik heb daar nog een paar schriftgedeelten over opgeschreven. Maar laten we nu naar de tweede gedachte gaan, zodat we kunnen proberen om dit alles door te nemen. Wie stichtte haar? Dat wil zeggen, dit mystieke lichaam. Wie begon dit? Jezus Christus.
And it is the, he is
en hij is het hoofd van dit mystieke lichaam. Hij is het koning over. Zijn eigen wil werkend in zijn gebied. Niet onder leiding van een bisschop of de leiding van de raad van een gemeente, maar een koning. Wat de Messias zelf is, die werkt in zijn eigen gebied. Wanneer begon het? Met Pinksteren. Niet de Pinksterorganisatie, de Pinksterervaring. Dat is wanneer het bij u begint. Hij sprak van het komen ervan. Hij zei wat er plaats zou vinden. Hij vertelde ervan dat het kwam. Nu, als we willen, kunnen wij teruggaan naar Lucas, het 24e hoofdstuk en vers 49. En hier kunnen we het zien. Ik zal beginnen wat van de schrift te lezen, zodat deze mensen die dit aantekenen het kunnen opschrijven. Lucas 24, vers 49. We zullen zien wat hij zei. En zie, ik zend de belofte mijn vader op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. Nu, hij gaf de belofte van een komende gemeente, een komend koninkrijk. Laten we nu opslaan Handelingen 1, vers 8. Nu bedenk, hij sprak er ook over in Matthäus 16, vers 18, dat hij op deze rots zijn gemeente zou bouwen en de poorten der hel zouden hij niet overweldigen. We zullen er wel daarna op komen als we verder op het andere onderwerp doorgaan. Handelingen even zacht. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Een komend koninkrijk van getuigen. Getuigen van zijn opstanding. Getuigen van zijn kracht. Getuigen van hem. Dat hij leeft. Gij zijt mijn getuige. Nu, Handelingen 1 vers 8. Dan ontdekken wij ook in Efeze, het eerste hoofdstuk, het 22e vers. U die dat opschrijft, er is gewoon genoeg om op te schrijven, maar alleen om het erin te hameren, om er zeker van te zijn dat u het ziet. Goed, het 22e vers van Efeze, het eerste hoofdstuk. En hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, dat is Christus, en heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd. Boven alle dingen, welke zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Wie stichtte deze gemeente? Jezus Christus. Geen bisschop, geen groep mensen, geen paus. Helemaal geen door mensen opgebouwde krachten. Maar Jezus Christus sprak ervan dat het zijn koninkrijk was, dat komende was in kracht. Sommigen staan hier. Het 16e hoofdstuk van Matthäus. Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voor zeker niet zullen smaken voordat zij het koninkrijk van God hebben zien komen in kracht. Slechts een paar dagen daarna werd hij gekruisigd en de Heilige Geest viel. Er staan hier sommigen die de dood niet zullen smaken voordat zij het koninkrijk van God zien. Zult gij het koninkrijk in deze tijd herstellen, vroegen de Joden hem. Hij zei, het is niet aan u de tijden of gelegenheden te weten die de Vader heeft gesteld in zijn eigen gedachten, maar gij zult kracht ontvangen. Handelingen 1, gij zult kracht ontvangen nadat de Heilige Geest op u is gekomen. Gij zult kracht ontvangen nadat u bisschop bent gemaakt, nadat u prediker bent gemaakt, nadat u paus bent gemaakt, nadat u priester bent gemaakt. Gij zult kracht ontvangen nadat de Heilige Geest op u is gekomen. Dat is het getuigenis waar God naar uitziet. Een getuige nadat de Heilige Geest is gekomen. Niet de getuigenis dat ik een bisschop ben. Niet de getuigenis dat ik voorganger ben. Maar een getuigenis van wat? Van de opgestane koning. Dat is de ware gemeente van de levende God. Goed. En ook in Colossense 1 vers 17 en 18. We zouden dit even kunnen lezen, nu we er juist aan toe zijn. Colossense 1 vers 17 en 18. En hij is voor alles, en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Wie is het hoofd van deze gemeente? Jezus Christus. Welk koninkrijk is het? Het Messiaanse koninkrijk. De gemeente. Niet een organisatie. Een gemeente. Een mystiek lichaam. Waarvan Christus het hoofd is. Oh, daar hou ik van. Wandelend in de geest. De koning gehoorzamend. Dwaas voor de wereld. Dierbaar in Gods ogen. Wandelend in de geest. Verkeerd begrepen. Uitgelachen. Bespot. Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Indien ze de profeten vervolgden die voor u waren, en de Heer des Huizes de naam Beelzebul hebben gegeven, hoeveel te meer aan zijn discipelen. Maar u wandelt in de geest. Keert de dingen van de wereld de rug toe. Door geen enkele keten gebonden. Wie dan de Zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. Amen. Dat is de gemeente van de levende God. Die haar instelde. Nu wij zien in Handelingen 1 vers 8. Dat hij zei, gij zult mijn getuigen zijn. Nadat de Heilige Geest op u is gekomen. Wat is de gemeente? Het mystieke lichaam van Christus. Wie richtte haar op? De Heer Jezus zelf. Ze werd niet gesticht in Rome. Evenmin werd ze opgericht in Engeland door John Wesley. Evenmin werd ze gesticht door Calvin. Of in Amerika, de Baptisten, door John Smith. Nog werd ze ingesteld in Californië door de Pinkstermensen. Ze werd ingesteld door Jezus Christus, de koning van het Messiaanse koninkrijk. Dat is degene door wie ze werd gesticht. Hij is de koning. Hij wil koning zijn. Hij wil ons regeren. Hij wil heer zijn. Mensen laten hem binnen en zeggen, ik laat hem redder zijn. Maar ze willen hem geen heer laten zijn. Heer betekent eigendomsrecht, heerschappij. Kom in mijn hart, Heer. Red mij van de hel. Maar vertel me niet wat ik moet doen. Dat is de houding van de mensen. Dat is de reden dat het geen wonder is dat de Bijbel zei, alle tafels zijn vol braaksel. U weet wat braaksel is. Zoals een hond terugkeert na zijn uitbraaksel. Als deze organisaties in het begin niet werkten en God ze moest uitbraken en u keert tot ze terug, zullen ze u opnieuw doen braken. Hij zei, waart gij maar koud of heet. Zodan omdat gij lauw zijt, zal ik u uit mijn mond spuwen. U maakt dat God, dat Gods maag omdraait en dat hij ons uitbraakt. Noem maar één organisatie die is gevallen, welke ooit weer opstond. Toon mij in de geschiedenis waar het ooit meteen gebeurde. Een man zal opstaan met een bediening. God zal die man zegenen. Het eerste wat er gebeurt, weet u, hij zal het precies omdraaien en onder de mensen komen en er een organisatie van maken. En dat doodt de zaak op datzelfde moment. Doorzoek de geschiedenis en vindt er één die ooit opstond. En er is niet eentje, omdat het alles een antichristelijke geest onder de mensen is. Zoals bij Mozes, ze wilde iets wat ze zelf konden doen. Heer, we hebben dit jaar zoveel leden. Wat maakt dat voor verschil, hoeveel leden u hebt? Wij kijken niet naar leden van een kerk. Wij zoeken naar leden van Christus. Naar Christus' lichaam. Geboren in het koninkrijk van God. Die niet uit de wil van een man, maar uit de wil van God geboren zijn. Niet door de geest van de mens of de intelligentie van de mens. Paulus zei, ik ben nooit tot u gekomen met de wijsheid van mensen. Ik kwam tot u met de geest van God en de kracht van zijn opstanding. Opdat uw geloof niet zou rusten in de wijsheid of de meeslepende woorden van mensen, maar in de kracht van de opstanding van Jezus Christus. Dat is waarin hij kwam. God help ons dat wij hetzelfde doen. Nu. Wij willen niet al te veel tijd besteden aan elk onderdeel. Nu wil ik uitvinden, wat is de boodschap van deze gemeente? Wat behoren deze gemeente te leren? Wat is haar boodschap? De eerste boodschap die ik kan bedenken, die deze gemeente, het mystieke lichaam, zal leren, zal bekering zijn. Laten we Lucas 24 nog eens even opslaan. Lucas, het 24e hoofdstuk. Het eerste wat de gemeente moet doen is zich bekeren. En ze zal bekering leren. Nu, Jezus staat op het punt heen te gaan. Dit is het laatste hoofdstuk. Wanneer hij op het punt staat de aarde te verlaten. Lucas 24, vers 46. Laten we beginnen bij het 46e vers. En hij zeide tot hen. Aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden. En ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam gepredikt moet worden, bekering tot vergeving der zonden. Oh, ik wilde dat dat goed tot u doordringt, totdat ik over een ogenblik op iets kom. Over dat vergeving van zonden. Bekering tot God. En dat in zijn naam gepredikt moet worden. Bekering. Tot vergeving der zonde aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. Hij leed, spraken de schriften. Hij is degene van wie de profeten spraken. Hij is degene om wie de hele Bijbel draaide. Hij was er de spil van. Zeker zou hij weten wat behoorde te worden onderwezen. Hij zou weten wat er gedaan behoorde te worden. En hij zei dat bekering en vergeving van zonde moest worden gepredikt aan alle naties. Als een getuigenis te beginnen in Jeruzalem. Nu, organisatie begon in Rome. De georganiseerde kerk begon in Rome. Kwam verder door naar Duitsland, voor Martin Luther, verder naar Engeland, voor Wesley, en verder naar de Verenigde Staten, voor John Smith, en naar Californië, voor Pinksteren. Maar de gemeente begon in Jeruzalem. Bekering tot God en de doop in de naam van Jezus Christus voor vergeving van zonden. Te beginnen in Jeruzalem en moest, zei hij. Hij zei niet dat ze het allemaal zouden bereiken. Het moest beginnen. Het moest uitgaan naar heel de wereld. Het moest worden gepredikt. Maar er zijn er maar heel erg weinig van hen. Maar dat is wat hij zei van zijn boodschap. Dat is de boodschap van de gemeente. Toon mij de kerk die het leert. Zeg maar waar het is. U vindt ze niet. Nu. Jezus is koning. De tweede boodschap. Jezus is koning. En leeft voor immer. Matthäus 28 vers 20. Jezus is koning en leeft voor immer. Dat is wat de gemeente behoorde te onderwijzen. Matthäus 28 vers 20. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Is dat juist? Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus, dezelfde. Gisteren, heden en voor immer. Dat is de boodschap van de gemeente. Zijn werk doende. Zijn opstanding bewijzend en getuigenis afleggend. Nu, Handelingen 5 vers 32. Waar we zien of zij het hadden of niet. Als we Handelingen opslaan. Het vijfde hoofdstuk, het 32e vers. En wij zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God hun gegeven heeft, die hem gehoorzaam zijn. Er moet van hem worden getuigd. Johannes 14, vers 12. Daar geeft hij de onderwijzing wat de gemeente behoorde te doen. En Johannes het 14e hoofdstuk. Het 12e vers. We zullen zien wat daar staat. Johannes 14, vers 12. We zullen het lezen. Het officieel maken. Goed. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En grotere nog dan deze, want ik ga tot mijn Vader. Dat is de boodschap van de gemeente. Jezus Christus, dezelfde gisteren, heden en voor immer, levend in de gemeente, koning van de gemeente, opgestaan uit de dood, dezelfde gisteren, heden en voor immer, dezelfde werken doende, dezelfde dingen doende die Jezus deed. Dat is de boodschap van de gemeente. Als de gemeente dat niet leert, leert ze de een of andere valse theologie. Dat is wat Jezus hun opdroeg te prediken. Wat zal het anders zijn? Hoe zullen wij weten of deze mensen... Ze zeggen, wel, ik ben een gelovige. Laten we zien wat zijn laatste opdracht was aan zijn gemeente. Voor gelovigen. Markus 16. Nee, Markus het 16e hoofdstuk. En wij zullen ontdekken wat zijn laatste boodschap aan de gemeente was. En we zullen dan zien of wij zijn opdracht ten uitvoer brengen. Markus 16. Laten we beginnen bij het 14e vers. Daarna verscheen hij aan de elven zelf. Dat is na zijn opstanding. Terwijl zij aanlagen. Hier komt de opdracht aan de gemeente. Nu, luister, de laatste opdracht. We zullen onszelf beproeven of we gelovig zijn, of we in deze gemeente zijn, of niet. Daarna verscheen hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun de hardheid van hart. hoe ongeloof en hardheid van hart, hun ongeloof, omdat ze hen niet geloofden die hem aanschouwd hadden na zijn opstanding. Nadat hij opgewekt was, iemand had hem gezien. Iemand was bezig te proberen hen erover te vertellen en ze geloofden het niet. Als dat vandaag niet precies zo is. Wij weten dat hij leeft. Wij hebben een getuigenis van zijn geest in ons. Wij zien dat zijn kracht vaardig is over de toehoorders, tienduizenden mensen en hun gedachten onderscheidt en harten. Helemaal precies zoals hij deed toen hij hier was. Zoals de Bijbel zei, het woord Gods. Hij is het woord Gods. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons. Het woord van God is scherper, krachtiger dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het vaneenscheidt gewrichten en merg. En het onderscheidt overleggingen en gedachten des harten. Christus, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Zie hem dat doen. Hoeveel hebben hem zien doen? Zeker, we weten dat hij het doet. Hij leeft hier. Hij is in ons hart. Zij geloven het niet. Zij geloofden het toen niet. Ze geloven het nu niet. Ze geloven dat hij stierf en dat was het dan. En wij hebben een of andere historie dat een of andere man een paar honderd jaar geleden opstond en een kerk stichtte en een catechismus schreef. En daar houden we ons aan vast. Dat is heidendom. Zo is het. Daar is geen waarheid bij. Oh, ik zeg niet waarheid. De man zou het gedaan mogen hebben. De man zou nog zo oprecht mogen zijn geweest. Maar God regeert zijn gemeente niet op die wijze. Hij wilde dat nooit. Toen ze om een koning vroegen, riep Samuel hen en zei, dit... Hij zei, ik wil u iets vragen. Heb ik u ooit teleurgesteld? Heb ik u ooit om iets van uw geld gevraagd? Heb ik u ooit iets gezegd in de naam van de Heer dan dat het juist was? God wil niet dat u een koning hebt. Hij wil uw koning zijn. Hij zei, oh Samuel, zeker, u hebt gelijk. U bent een goed profeet. U hebt ons nooit iets anders gezegd dan de waarheid. U hebt ons nooit om geld gevraagd. Die dingen zijn waar. Maar wij willen zoals de anderen zijn. Wij willen toch, hoe dan ook, een koning. Samuel zei, het zal u moeite en hart zich gaan bezorgen. Dat zal het doen. Het zal uw zonen en dochters gaan wegnemen. Hij zal hen gaan verontreinigen in de dingen die hij zal doen. En hij zal het doen. En hij deed het. Maar toch wilde zij een koning. Dat is de manier waarop ze het vandaag doen. We moeten op een of andere naam op ons geplakt hebben. We moeten het de mensen vertellen wanneer ze het ons vragen. Wij zijn Methodist, Baptist. Zeg gewoon dat u christen bent. Dat is juist. Christelijk. Christus gelijk. Nadat hij uit de doden was opgestaan, geloofden ze het niet. En hij zeide tot hen, let op de grote opdracht. Gaat heen in. Hoeveel van de wereld? Oh, ik dacht alleen Jeruzalem. Iemand zei dat deze tekenen alleen naar Jeruzalem gingen. In de hele wereld. En verkondig het evangelie. Hoeveel weten wat het evangelie is? Niet alleen het woord. Paulus zei, onze evangelieprediking is niet slechts in woorden tot u gekomen, maar in de kracht en de manifestatie van de Heilige Geest. Het evangelie is de kracht van God om het woord te laten volvoeren waar het zegt dat het zal doen. Predik het evangelie. Aan heel de wereld. Predik het evangelie. Alleen maar tot de blanke mensen? Of alleen de bruine? Gele? Zwarte? Aan elk schepsel. Amen. Elk schepsel. Gelooft u dat betekent? Eens zag ik God een stier tegenhouden. Ik zag hoe hij wespen weer hield om te steken. Ik zag hem een opossum opwekken die de hele nacht dood had gelegen. Elk schepsel. Het evangelie zal uitwerking hebben op alles waarvoor u vraagt. U zegt dat is onjuist, broeder Brenham. Het is niet onjuist. Jezus sprak tegen die boom. Vervloekt zijt gij van nu aan, eet geen mens meer van u. En het evangelie werd tot die boom gepredikt. Amen. Ik voel me nu op dit moment gezegend. Aan elk schepsel. Amen. Predik het tot wat? Elk schepsel. Oh, als we maar tijd hadden voor deze dingen. Nu, wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Oh, ik geloof, ik ben gedoopt. Fijn, goed, in orde. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Oh, ik ben blij dat ik een gelovige ben. Wacht even, en is een voegwoord, voegt de zin aan elkaar. En als tekenen. Oh, ik dacht dat u niet in tekenen geloofde. Dat zijn Jezus' eigen woorden. Het is nu er met hem over. Als tekenen zullen. Niet misschien doen ze het. Soms doen ze het. Nee, deze dingen zullen de gelovigen volgen. Nu zullen we gaan zien of u gelooft of niet. Gaan we kijken of u uw organisatie gelooft of niet. Ze zouden mogen zeggen dat ze geloven. Jezus zei, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Wel, ze ontkennen die tekenen. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Hoeveel? In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. En u die niet in goddelijke genezing gelooft. U kerken. Dit wordt op de band opgenomen, begrijpt u? Ik spreek niet steeds tot u. Iemand anders zal het gaan horen. U beweert dat u in God gelooft. En in de opdracht gelooft. Dat uw kerk de opdracht heeft om het evangelie te brengen. En het allereerste is goddelijke genezing. Wat was het eerste wat Jezus zijn discipelen zei toen hij ze uitzond? Matthäus 10 vers 1. Genees de zieken. Werp duivelen uit. Wat was het laatste wat hij tot zijn gemeente zei? Genees de zieken. Werp duivelen uit. Alpha en Omega. Benjamin en Ruben. De eerste en de laatste. Hij die was, die is en zal komen. De morgenster. De wortel en spruit van David. Halleluja. Dat is hij. Jazeker. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Alleen in Jeruzalem. Aan de hele wereld. En aan elk schepsel. Is dat de Bijbel? Dat is wat er staat geschreven. Dat is de boodschap van de gemeente. Heel de wereld. Elk schepsel. Het evangelie. Ieder die gelooft. Zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. En u arme leden van de Nazarenenkerk. Die hen een stelletje tongenmensen noemt. U zou zelfs niet bij hen in de kerk willen zitten. Is dat niet afschuwelijk? Wat zult u gaan doen wanneer u in de hemel komt? Jezus stierf sprekend in tongen. Ze zeiden dat hij sprak en hij sprak in een andere taal. Zeker, hij deed het. Hij sprak in het Hebreeuws. Dat deed hij niet, dat is geen Hebreeuws schrift. Hij sprak in een hemelse taal. Toen Abel zijn lam offerde op de rots. Toen het kleine lam stervende was, hij hakte op zijn keel. Een beeld van Christus lang geleden in de offerheden. Het kleine lam blaatte in een andere taal, terwijl het stierf. Het was een type. Terwijl zijn eigen bloedige wol doordrenkt werd. Met zijn eigen bloed was het een beeld van de Zoon van God die ginds op Calvary hing. In stukken geslagen met onze zondes. Stervend, sprekend in een andere taal. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de boodschap van de gemeente. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Zij zullen in nieuwe tongen spreken. Dat is wat hij zei. Dat is de boodschap van de gemeente. Dat is wat hij de gemeente opdroeg te doen. Om duivelen uit te werpen. Zij zullen in nieuwe tongen spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. Dat is de opdracht van de gemeente. Dat is de werkelijke gelovende gemeente. Wordt dat onderwezen in de Methodisten, Baptisten, Presbyteriaanse kerk, katholieken, Lutherse, Nazarenes of Pelgrimheiligheidskerk? Oh nee, ze ontkennen het. Glorie. Waarom? Ze zijn georganiseerd. Ze kunnen het niet doen. Er is menig lid daar binnen die dat gelooft, maar hij kan er niets over zeggen, omdat hij uitgestoten zou worden. Dat is de geest van de antichrist die hen toe heeft gekregen zich te organiseren. De gemeente van de levende God is vrijgeboren uit de geest van God en heeft geen enkele denominatie nodig. Zij volgen de koning van het Messiaanse koninkrijk. Zij hoeven het niet te nemen dat de mensen dat zeggen. Ze zijn als vrije geboren, vrijgemaakt door de Zoon die hen waarlijk vrijmaakt. Deze tekenen zullen hen volgen. Dit evangelie zal worden gepredikt. Wie zal het gaan prediken? God is in staat de onwetende te nemen. God is in staat stenen op te wekken om tot hen te prediken. God kan doen wat hij maar wil. Hij is God. En dat is de manier waarop hij het doet. Toen hij kwam heeft hij nooit Caiaphas geroepen. Hij heeft nooit één priester geroepen. Hij heeft nooit één theoloog geroepen. Hij nam vissers. Herders. En de onwetende en onontwikkelde. De Bijbel zei dat Petrus en Johannes beide uitgelet, ongeletterd en eenvoudig waren. Maar hij kon hun het koninkrijk Gods geven en door hen heen laten werken. En de ogen en het verstand van de wijze en machtige verbazen. Ze zeiden, ze bemerkten dat ze ongeletterde en eenvoudige mensen waren. Maar zij moesten erkennen dat zij met Jezus geweest waren. Waarom? Zij hadden zijn geest op zich. Zij handelden zoals hij handelde. Zij deden de dingen die hij deed. Dat is precies wat hij zei dat er plaats zou vinden. Het Messiaanse koninkrijk. Oh, wat ben ik blij met deze dingen. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Zeker. Tekenen zullen hen volgen. Nu, nog iets wat deze gemeente zal leren. Dat zal goddelijke genezing zijn. De boodschap van de gemeente. Ik heb dat zojuist aangehaald. Matteüs 10, toen hij zijn gemeente uitzond. Laten we even naar Matteüs 10 vers 1 gaan en het ontdekken. Kijk wat Jezus zei toen hij zijn gemeente die begon instelde. En hij riep zijn 12 discipelen tot zich. En gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven. En om alle ziekte en alle kwaal te genezen. De eerste opdracht aan zijn gemeente. De laatste opdracht. Gaat heen in de hele wereld. Predik het evangelie. Hij die gelooft en wordt gedoopt. Laat ik het u aanhalen op de wijze dat het behoort te zijn. De manier waarop het wordt ontleed. Gaat geheen in heel de wereld. En in elk land. En demonstreer de kracht van de Heilige Geest. Hij die hierin gelooft en gedoopt wordt. Zal gered worden. Hij die het ontkent. Zal veroordeeld worden. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Op zieken zullen zij de handen leggen. Ze zullen herstellen. Ze zullen duivelen uitwerpen. En ze zullen in nieuwe tongen spreken. Dit zullen de tekenen zijn die volgen. En het laatste vers luidde. En zij keren terug. En de Heere werkte mede. En bevestigde zijn woord door de tekenen die erop volgden. Dat is de wijze waarop de eerste gemeente was. En, luister. Jezus zei, ik ben de wijnstok. Gij zijt de ranken. En als een tak een wijnrank doet uitspruiten. En die wijnrank draagt druiven. Dan zal de volgende rank die uitloopt. Precies hetzelfde voortbrengen als de eerste rank. Oh, zegt u, broeder Branham. Maar kijk eens naar al die kerken. Dat is de ingeënte wijnrank. Nu, u kunt citrusfruit enten. U kunt een sinaasappelboom nemen en er een citroen op zetten en het zal groeien. Dat is wat u mensen erin enten. En deze organisaties is wat de mens erin heeft geënt. Het is de hele tijd een citroen. Het zal groeien omdat het geënt is in de naam van de gemeente. Maar laat ik u vertellen. Als die boom ooit nog zelf een rank laat uitspruiten, dan zal zij een sinaasappel voortbrengen. En als de kracht van God ooit nog een gemeente voortbrengt, zal het weer een Pinksteren zijn. En daarna zal weer een boek der handelingen geschreven worden. Omdat het de gemeente van God is. Jezus zei, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Gij kunt in uzelf geen vrucht dragen, maar ik heb mijzelf uitgestort in die rank. En welk soort vrucht droeg zij? Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. De tweede gemeente komt op. Het mystieke lichaam van Christus zal hetzelfde teken hebben. Nog een korte tijd in de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij. Want ik zal met u zijn, ja in u, in elke rank, tot de voleinding der wereld. Jezus Christus dezelfde gisteren, heden en voor immer. Dat is de gemeente van de levende God. Dat is wie zij is. Dat is het soort getuigen dat hij heeft. Nu, ook moet de gemeente de doop leren. Zij moet gedoopt zijn. Dat werd bevolen. Jezus zei het hier in Markus 16. We zullen het nemen. Wie gelooft en zich laat dopen. Eerst geloven en dan worden gedoopt. Voor de vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En ook zal de Heilige Geest op u komen. Dat zal een leer van de gemeente zijn. Wel, Jezus zei in Lucas 24 vers 49. We zijn er vlakbij. Laten we het dus even opslaan. Het 49e vers hier. We lazen het 46e en het 47e vers. Kijk naar het 49e vers. En zie, ik doe de belofte mijn vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, of wachten, blijven, houd wachten in. In de stad wachten totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. Als Christus een groepje mannen, dat 3,5 jaar met hen had gewandeld, niet zou toestaan enig evangelie te prediken, of dat ze niet enig evangelie konden prediken, totdat ze gewacht hadden op de Heilige Geest, dan moet de gemeente vandaag hetzelfde doen. Wacht op de Heilige Geest. Ik was in gesprek met een katholieke dame hier niet lang geleden in Oregon. En ze zei, wel, wilt u mij vertellen dat dat stelletje idioten daar waar u aan het prediken was. En die schreeuwden en riepen, zo tekeergaand. Bedoelt u dat zij in een hemel zullen zijn en regeren zullen in de hemel? Ik zei, ja mevrouw. Ze zei, wel, wij geloven niet in dat soort gedoe. Ik zei, omdat u het woord van God niet gelooft. En ze zei, wij geloven dat Maria voor ons bemiddelt. Ik zei, dat is absoluut heidens. Ze was helemaal geen godin, ze was een vrouw. Moeder van God? Hoe zou God een moeder kunnen hebben? Ave Maria, moeder van God. Hoe zou God een moeder kunnen hebben? Zij droeg de Zoon van God, Christus Jezus. Geen vrouw is een schepper. Zij draagt het zaad van een man. De man is geen schepper. God schept het leven. Het is gewoon een vast patroon van een orde die God instelde om kinderen voor te brengen. Zij is geen moeder Gods. God kan geen moeder hebben, omdat hij geen begin van dagen had of einde des levens. Hij is eeuwig. Zij kan geen moeder God zijn. En ik zei, wat als ik u zeg dat uw gezegende maagd die u als een godin beschouwt. Wat als ik u zeg dat God haar de hemel niet wilde laten binnenkomen. Totdat zij zich gedroeg als die mensen gisteravond deden. Ze zei, dat is niet waar. Ik zei, zei u mij dat de katholieke kerk de Bijbel schreef? De apostelen? En zei u dat ze katholiek waren? Dat wijs ik beslist af. Er is niets. Er werd geen katholieke kerk gesticht tot 300 jaar na de dood van de laatste apostel. Tot na het concilie van Nicea. Toon mij de bladzijde in de geschiedenis, wat u maar wilt. Niet uw catechismus, omdat ze niet met de geschiedenis overeenstemt. Er bestond nooit zoiets. Maar ik zei dat Maria, de Bijbel zei dat. Dat Maria, de moeder van Jezus en de rest van de vrouwen bij die 120, dat ze allen die treden op moesten klimmen naar de opperkamer en vervuld worden met de Heilige Geest. Tot ze wankelden alsof ze dronken waren, in tongen sprekend en zich gedragen als een stelletje dronkaards. Zo zei de Bijbel dat. Ik legde mijn vinger bij het vers en ik zei, lees het. Ze zei, ik wil het niet lezen. Ik word niet verondersteld dat ik het lees. Ik zei, u bent niet eerlijk. Hier staat dat de maagd Maria de Heilige Geest ontving en in tongen sprak en wankelde als een dronken vrouw. Nu, als u naar de hemel gaat, kunt u niet met haar meegaan. Omdat zij de Heilige Geest moest ontvangen. En als zij dat moest, die de moeder van Jezus Christus was, hoeveel te meer is het voor u een vereiste? Ze zei, als ik met zoiets dergelijks naar de hemel moest gaan, dan zou ik niet in de hemel willen zijn. Ik zei, u hoeft zich daar niet veel zorgen over te maken. Ik geloof hoe dan ook niet dat u er zo heen zult gaan. Ze zullen er schreeuwen. Ik denk niet dat er veel is om u zorgen over te maken. Dat is zuiver Gods geest. Nu, gij zult mijn getuige zijn nadat de Heilige Geest op u is gekomen. Nu, wat is dit nu? Wat zijn we bezig te zeggen? Wat is zij? Wie stichtte haar? En wat is haar boodschap? Nu, we zullen snel verder gaan om er even wat dieper op door te gaan. Ten vierde. Hoe worden wij er lid van? Hoe kunnen wij ons erbij voegen? We zien waar het is. Nu wat, hoe treden wij toe tot deze gemeente? U treedt niet toe. U kunt zich er niet bij voegen. Er is geen mogelijkheid om er toe te treden. U wordt erin geboren. Ik ben 51 jaar bij de familie Brennan geweest en ben nooit tot de familie toegetreden. Ik werd als een Brennan geboren. En u wordt geboren als een zoon van God of als een dochter van God. Laten we Johannes het derde hoofdstuk nemen. Even een ogenblik. Om te kijken wat God er hier over zei. Hoe komt u in deze gemeente? Wat is het voor voorstel wat God u doet? Johannes, het derde hoofdstuk, vers 1 tot 8. En er was iemand uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus. Een overste der Joden. Deze man kwam desnachts tot hem en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt. Voorwaar ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Amen. Hoe komen wij er binnen? Erin geboren worden. Amen. Laten we de vraag verder doorlezen. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Ziet u dat vleeselijke, een leraar, een grootman, een priester, op leeftijd? Heel zijn leven de Bijbel gelezen? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Nu is dat niet precies zoals sommige van deze intellectuele leraars die u tegenwoordig hoort. Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water. Hoe komen wij er binnen? Uit water en geest kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Tenzij hij zich erbij gevoegd heeft. U kunt er niet bijgevoegd worden, u moet erin geboren worden. Niet kom en word lid, kom en word geboren. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, omdat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Ziet u voegt zich er niet bij. Het is een mysterieuze zaak. U wordt geboren in het mystieke lichaam van Christus. Zo komt u erin. 1 Korintiërs. Het 12e hoofdstuk. Laten wij even wat verder gaan. Even een paar meer nemen. Ik wil proberen om het af te maken als ik mogelijkerwijs kan. Ik weet dat het heest is. Maar laten we hier even beginnen. 1 Korintiërs, het 12e hoofdstuk, het 13e vers. Want door 1 handdruk. Door 1 eet. Ik zweer te geloven in de grote heilige Roomse kerk. Kom, schud mij de hand. Schrijf uw naam in het boek. Door 1 overschrijvingsbrief. Komen per brief. U zou dat kunnen lezen in de verjaardagsalmanak voor oudere dames. Maar u leest het niet in Gods Bijbel. Jazeker. Want door 1 geest zijn wij allen tot 1. 1 organisatie. Tot 1 lichaam, waar het lichaam van Christus is. Verenigd, ingeschreven, gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrije. En allen zijn wij met 1 geest gedrenkt. Niet de Methodiste geest, de Baptiste geest, de Pinkste geest. Maar door 1 heilige geest. Wij zijn alle gedoopt in deze bron. Gevuld met bloed. Vloeiend uit Immanuel zij. En zondaars worden in die vloed van zonde smetten vrij. De stervende dief zag in die dag die bron die hem het leven gaf. Daar was ook ik, schoon vuil als hij, al mijn zonden af. 1 lichaam. Hoe komen wij in dat lichaam? Hoe komen wij er binnen? Door 1 geest worden wij allen in 1 lichaam gedoopt. En wanneer wij in dat lichaam zijn, vrij, verzekerd van de opstanding, God heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Niet door 1 handdruk, niet door 1 schrijven van de kerk, maar door 1 heilige geest. Jood, heide, geel, zwart, blank, zijn allen gedoopt door 1 geest. In dat ene lichaam, door het bloed van zijn eigen verbond. En wanneer ik het bloed zal zien, zal ik u voorbij gaan. En u bent vrij van de dood, vrij van pijn, vrij van zonde. Hij die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad God blijft in hem en hij kan niet zondigen. Geen zonde. Wees gij lieden daarom volmaakt, zoals uw hemelse vader volmaakt is, zei Jezus. Hoe kunt u volmaakt zijn? Kunt het niet. U werd geboren in zonde, geschapen in ongerechtigheid, kwam in de wereld leugensprekend. Maar als u Christus aanvaardt als uw zondedrager, als u hem door geloof aanvaardt, als u gelooft dat hij u redde en dat hij in uw plaats stierf en uw zonden wegnam, dan neemt God u aan en doopt u in het lichaam binnen en kan hij geen zonde meer zien. Hoe kan ik een zondaar zijn terwijl er een verzoening voor mij op het altaar ligt? Hoe zou een politieagent mij in de stad kunnen arresteren terwijl de gemeenteverordeningen mij het recht geven om met elke snelheid te rijden die ik maar wil? U kunt mij niet arresteren. Als de burgemeester zei, eerwaarde heer Brenham, als u naar de zieken moet, waarvoor werd opgeweld, rijdt er elke zone met de snelheid die u maar wilt. En dan geeft me daar een aanbevelingsbrief voor. Geen politieman die mij kan inrekenen. Omdat de burgemeester vertrouwen in mij heeft gesteld dat ik het niet zou doen, tenzij het een zeer dringend geval was. En toen God mij aanvaarde en mij doopte met de Heilige Geest, had hij vertrouwen in mij dat ik niet met opzet zou zondigen. Amen. Ik zou niet willens en wetens zondigen. Daarom zijn zoon deed verzoening voor mij. En ik kan geen zondaar zijn zolang ik gerechtvaardigd ben en hij mij in zijn lichaam heeft opgenomen. Ik ben met hem verlost. Niet wat ik doe, maar wat hij voor mij deed. Dat is het evangelie. Efeziërs 4 vers 30 zei, bedroef de heilige geest Gods niet, door welke gij verzegeld zij tot de dag van uw verlossing. Een beroemde baptistenprediker zei tegen mij niet lang geleden, Broeder Branham, Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Wat kon hij anders doen dan in God geloven? Amen. Hij zei, wij geloven dat de Heilige Geest ontvangen wanneer wij geloven. Ik zei, maar u hebt het fout. U hebt het eerlijk verkeerd. Paulus zei in Handelingen 19 tegen de baptisten die daar een goede voorging aan hadden. Een bekeerde rechtsgeleerde. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds gij tot geloof kwaamt? Hij zei, zo staat het niet in de oorspronkelijke tekst. Ik zei, dat staat er wel. Ik heb het emphatic dialect. En het staat er wel in elke vertaling, zowel Grieks als Hebreeuws. Hij zei, hebt gij de Heilige Geest ontvangen sinds gij tot het geloof kwaamt? Ik zei, Abraham geloofde, dat was waar. Maar God gaf hem een teken dat hij zijn geloof had aanvaard door hem het zegel der besnijdenis te geven. Zo is het. Hij had hem aanvaard omdat hij hem een teken gaf dat hij hem had aanvaard. En als u zegt dat u gelooft en de Heilige Geest nog niet ontvangen hebt, dan heeft God u nog niet verzegeld. Heeft hij genoeg vertrouwen gehad om u al te vertrouwen? Wanneer u tot God komt, verzegelt God u met de Heilige Geest tot de dag van uw verlossing. En dat is de boodschap van de gemeente. Amen. Nog een beetje verder. Goed. Nu. 1 Korintiërs 12 vers 13. Door één geest zijn wij allen in één lichaam gedoopt. De handelingen. Hier is de manier waarop wij binnenkwamen. Hier is de instelling van de gemeente. Handelingen, het tweede hoofdstuk. Toen de eerste boodschap tot de gemeente werd gepredikt. Na de dag van Pinksteren. Werden allen vervuld met de Heilige Geest. Maria. Al de apostelen. Werden alle vervuld met de Heilige Geest in tongen sprekend en zich gewoon gedraagd als een stelletje dronken mensen. En de vrouwen hadden gewoon een geweldige tijd, jubelend en God prijzend en wankelend onder de kracht van de Heilige Geest. Ze maakten zich er geen zorgen om of het nu zondag, maandag of welke dag ook was. Ze hadden een geweldige tijd, gewoon jubelend en maar doorgaand. Wel de grote intellectuele mensen zeiden, deze mensen zijn dronken van nieuwe wijn. Nu hier staat Petrus met de sleutels van het koninkrijk aan zijn zij. De sleutels tot de Heilige Geest. Jezus zei, ik zeg u dat gij Petrus zijt. En op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Wat is het? Een geestelijk geopenbare waarheid. Vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard. U heeft dit nooit op een seminarie geleerd. Het is niet zo dat iemand het u uit boeken leerde. Maar het is een openbaring. Openbaring. En ik zeg u dat gij Petrus zijt. Ik geef u de sleutels tot het koninkrijk. Wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. Wat gij op aarde ontbinden zult, zal ik ontbinden in de hemelen. Hij moet zijn woord houden. Wie was de woordvoerder op de Pinksterdag? Petrus. Omdat hij de sleutels had. En ze lachten hem uit en zeiden, deze mensen zijn vol nieuwe wijn. Petrus zei, deze mensen zijn niet vol nieuwe wijn. Zoals gij veronderstelt, want dit is de derde uren van de dag. Maar dit is dat waarvan gesproken werd door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, en ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Ja, op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik van mijn geest uitstorten. Uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. En zij zullen tekenen tonen in de hemel, boven en op de aarde beneden. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Amen. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen om gered te worden, mannen en broeders? Daar is de opdracht van de gemeente. Met andere woorden, vind uit hoe u in dit mystieke lichaam komt. Goed, Handelingen, het tweede hoofdstuk. Te beginnen bij het 37e vers, is de installatieprediking. U kunt het niet veranderen. U kunt het niet veranderen. Amen. Luister, als uw dokter een recept voor u uitschreef en u nam het mee naar de apotheek, en de een of andere kwakzalver van een apotheker, weet u, hij zou u met dat recept kunnen doden. Yes. Ziet u, die dokter schrijft zoveel van dat uit, omdat hij door zijn opleiding daarvoor heeft gehad, en hij schrijft het uit en er zit zoveel gif in. Yes. En hij doet er een tegengif in, om zoveel van dat gif te doden. Hij moet er iets in doen om het andere middel tegen te werken. En als dat recept niet helemaal precies wordt uitgevoerd zoals de dokter het voorschrijft, zal het u doden. Amen. En zo is God de dokter. Halleluja. Hij is de dokter van de ziel. Amen. Hij is de dokter van de redding. Yes. Amen. En hij leidde een man op in zijn eigen theologie, Halleluja. Petrus. Een ongeletterde man. Yes. Hij kon zijn naam niet eens lezen toen die voor hem werd opgeschreven. Maar hij gaf hem de Heilige Geest. Amen. En gaf hem een potlood om daar leer mee op te schrijven. Dus op de Pinksterdag schreef hij het recept. Halleluja. Laten we eens kijken wat hij schreef. Yes. Amen. Dokter Simon Petrus. Halleluja. Laten we zien wat uw voorschrift is voor redding. Laten we zien waarvoor het werd uitgeschreven. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, malle broeders? Let op, u hebt de sleutel gekregen. En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dat is het recept. Ga er niet aan dokteren, u zult uw patiënt doden. Dat is er aan de hand met een heleboel van deze mensen die spreken van dit Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze doden heel wat geestelijke mensen, omdat ze proberen te genezen met de verkeerde zaak. Zoiets bestaat er niet. Niemand werd er ooit in de buidel gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Een dergelijke ceremonie werd nooit gebezigd, tot aan de katholieke kerk. De katholieke kerk is daar de moeder van. Onderzoek de schriften, onderzoek de geschiedenis en ontdekt dat de eerste keer dat ze ooit Vader, Zoon en Heilige Geest werd gebruikt, dat het was door een katholieke priester. Zij besprenkelen ze. Besprenkelen werd ingesteld door de katholieke kerk. De moeder van hoeren. Het komt regelrecht terug op een hoer. Er staat in de catechismus, bestaat er zoiets als dat er een protestant ooit wordt gered? Er staat soms, natuurlijk, omdat zij met de katholieke leer instemmen. Zij willen hun Bijbel niet nemen. Ze dopen in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar ze hebben daar geen schriftgedeelte voor. Ze zei, maar de katholieke kerk begon ermee en ze geven dat toe. Door de katholieke inzettingen zouden er sommigen gered mogen worden. Zoiets bestaat er niet. Niemand doopte er ooit op die manier. Niemand in de Bijbel besprenkelde er ooit. En begoot of op elke andere wijze ook. Slechts onderdompeling in het water in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. En wat hebben we een poosje geleden gelezen waarvan ik u zei dat we later op terug zouden komen? Dat bekering en vergeving van zonde moest worden gepredikt in zijn naam. Tot hoever? Alleen tot aan Jeruzalem, tot de Joden. Aan alle naties, heel de wereld, beginnend te Jeruzalem. Nu, dokter Simon Peters schreef het recept uit. Hoe denkt u daarover, dokters? Waarom bent u aan het proberen om er iets bij te doen? Voeg er iets aan toe, neem het zoals het is. Dat is de opdracht van de gemeente. Zo komt u er binnen, door u te bekeren en gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. En met een belofte dat u de Heilige Geest zult ontvangen. Nu, zo zei de Bijbel dat. De gemeente binnengedoopt? Binnengedoopt in de gemeente. Laten we eens even Galaten 3, vers 26 lezen. We hebben hier nog maar 1 of 2, 3 dingen over en dan zullen wij moeten sluiten. Nu, laten we hier in Galaten lezen, het 3e hoofdstuk. Als iemand het heeft voordat ik het heb, lees het. Ga uw gang. Ga uw gang. Want gij zijt alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Galaten 3, vers 26. Misschien zou ik het hier aan verkeerd hebben gelezen, beschreven. Nu is het misschien Colossense, laten we Colossense lezen. Ik weet waar ik naartoe ging. Laten we zien of het Colossense 3 vers 26 is. Nee, er bestaat geen 3 vers 26. Wat staat daar nu in Galaten 3 vers 26? Hier heb ik het. Ja, dat is juist. Lees u maar door, zuster. Galaten 3 vers 26 van waar u begon. Hier is het 26, 27 en 28. Nu luister aandachtig. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Hoe komen we in dit lichaam? Hoe hebben we het gedaan? Gedoopt door de Heilige Geest. Het lichaam van Christus Jezus binnen. Nu, nog iets wat de boodschap van de gemeente is. Hoe we in de gemeente komen, is door heiliging. En heiliging, Hebreeën 13 vers 12 en 13 luidt, daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Nu, Efeziërs, laten we hierheen gaan. We moeten dat vers lezen. Efeziërs 5 vers 25. Heel snel nu, Efeziërs 5 vers 25. Goed, hier hebben we het. 5 vers 25. Nee, ik heb alweer het verkeerde stuk. Ik heb het hier niet goed opgeschreven. Laten we eens kijken. Daarom, predikers en priesters, oh ja. Ik heb het daar straks geleiden heel snel opgeschreven, dus moet ik terecht gekomen zijn. Oh, ik heb de verkeerde bladzij. Amen. Ja, goed. Ja. Goed, Hebreeën 13 vers 12. Daarom heeft ook Jezus ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort geleden. Daarom mensen, en hier is het hoe wij bij de gemeente komen door ons te bekeren. Gedoopt wordend in de naam van Jezus Christus. Voor de vergeving van onze zonden. En een belofte dat we de doop van de Heilige Geest zullen ontvangen. Daarom, er is geen prediker. die ons er door een handdruk in kan brengen. Er is geen priester die ons er door een eedaflegging in kan brengen. Maar wij worden erin geboren door de koning van het Messiaanse koninkrijk. Amen. Nu, nog even dit. Kan ik deze ene nog nemen en dan verder gaan? Hoeveel zullen nog een paar minuten langer bij me blijven? Jazeker. Het is 9:30 en over tijd. Nu kunnen we naar de hemel gaan zonder de gemeente. Ik neem gewoon een aantal opmerkingen hierover, omdat ik er hier ongeveer een dozijn opgeschreven heb, zoals u ziet. Maar gewoon één ding, opdat we het zouden mogen weten. Oh nee, u kunt niet naar de hemel gaan zonder een lid van deze gemeente te zijn. Nu, ten eerste in Johannes 3, vers 5 zei Jezus, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. Bekeert u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. En gij zult dan uit de geest geboren worden. Geboren uit het water, geboren uit de geest. Tenzij een mens dit krijgt, kan hij zelfs het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Kan hij het koninkrijk der hemelen zelfs niet zien. Dan als u geboren bent uit water en geest, dan bent u in de gemeente. Als u niet geboren bent uit water en geest, bent u niet in de gemeente en kunt u het koninkrijk der hemelen niet zien. Is dat begrijpelijk voor u? Dat is helemaal volkomen juist. Nu, wist u, u zegt, wel broeder Branham, ik geloof, wel luister, en ik heb nooit de Heilige Geest ontvangen. Nee, u gelooft nog niet. U bent slechts bezig te geloven naar geloof toe. U hebt hoop. Laten we dat even heel snel nemen in 1 Korintiërs, het 12e hoofdstuk en het 3e vers. Terwijl we daar vlakbij zijn, als u wilt, 1 Korintiërs 12. Het 12e hoofdstuk, het 3e vers. En we zullen dat heel snel nemen en dit hier lezen en zien wat de Heer hierin voor ons heeft. 1 Korintiërs 12, goed. En het 3e vers. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest Gods sprekende zegt, vervloekt is Jezus. En dat niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. U weet er niets over, totdat u de Heilige Geest hebt ontvangen. U zegt, ik neem Jezus Christus aan als mijn persoonlijke redder. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Sinds gij tot geloof gekomen zijt? Indien niet, kunt u hem zelfs niet de Heer noemen. Omdat hij geen Heer is. Hij is een historisch wezen dat u door geloof hebt aanvaard. Maar wanneer hij in u is gekomen, door de Heilige Geest, is hij uw Heer. Niemand kan Jezus Heer noemen alleen door de Heilige Geest. Doordat u geboren bent uit de Geest van God en de Heilige Geest in u is, dan, als u het bent, bent u geboren in dit koninkrijk en bent u deel van de gemeente. Dan bent u de eruitgeroepene. Ziet u? Goed. Kan er leven uit een tarwekorrel komen? Tenzij die korrel leven in zich had. Als een graankorrel in de grond wordt gestopt, is die ene kiemkrachtig en de andere is niet kiemkrachtig. De ene die niet kiemkrachtig is, kan die herleven? Onder geen voorwaarden. Er zit niets in. Alhoewel, materieel zal hij net zo goed zijn. Even goed gebruikt kunnen worden om de cornflakes van te maken als die andere. Er zal even goed tarwebrood uitgemaakt kunnen worden als uit die andere. Het zal er op de plank even goed uitzien als die andere. Maar als hij geen leven in zich heeft, kan hij niet opnieuw opkomen. Een mens die een goed mens is, kan net zo'n goed kerklid zijn als een christen. Een man die een goed man is, kan een even goed burger zijn als een christen. Een goed mens, moreel, een hoogstaand mens. Maar wanneer hij sterft, is het gebeurd. Tenzij hij wederom geboren is uit de geest van God. Want alles wat een begin had, heeft een einde. God is het enige wat eeuwig is. Daarom zijn wij zijn een deel van God door zijn leven te ontvangen. Jezus zei, ik geef hun eeuwig leven. Het Griekse woord daar is zoe. Dat betekent Gods eigen leven. En de enige manier dat u ooit kunt herleven is om eeuwig leven te hebben wat Gods leven is. Omdat uw leven zal vergaan. Maar zijn leven zal weer worden opgewekt omdat God eeuwig is. En u hebt eeuwig leven ontvangen en kunt evenmin sterven als God kan sterven. Oh, hij die in mij gelooft heeft eeuwig leven. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Hem weer opdoen staan. Het eeuwige leven wat in hem is zal hem opwekken. Nu, kunnen we in de hemel komen zonder in de gemeente te zijn? U kunt niet in de gemeente zijn totdat u wederom geboren bent. U kunt niet naar de hemel gaan tenzij u wederom geboren bent. Als u wederom geboren bent, bent u in de gemeente. Dus kunt u niet naar de hemel gaan tenzij u een lid bent van deze gemeente. En u kunt geen lid zijn tot u erin geboren bent. En laat me u nu een beetje de armen nemen. En u kunt geen lid zijn tenzij God u heeft geroepen om een lid te zijn. Nu, wat hoorde u daar gelukkig om te zijn? Want u werd voorbestemd van voor de grondlegging van de wereld. En uw naam... Uw namen werden geschreven in het boek des levens van het Lam, het boek van de gemeente, voor de grondlegging van de wereld. Dat is de Bijbel. De Bijbel zei dat de antichrist, de organisaties, de katholieke kerk, met de rest van de organisaties, allen over het rond der aarde zullen verleiden, wier namen niet geschreven stonden in het boek des levens van het Lam, voor de grondlegging van de wereld. Jezus zei, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Dat is zijn eigen woord. Niet wat u deed, maar wat hij deed. Laten we dat even vaststellen. Laten we opslaan Efeziërs het eerste hoofdstuk. Heel snel, luister hier naar. Dit is Paulus. Nu, hij moest doorgaan tot volmaaktheid met deze gemeente. Paulus richt dit tot christenen. Hoeveel de christenen zijn hier binnen? Laat ons uw handen zien. Goed, dit is niet voor baby's. Nu, dit is voor degenen die vlees kunnen eten. Nu, het eerste hoofdstuk. Kijk tot wie hij het richt. Paulus, door de wil van God, niet door de inwijding van een bisschop, niet door de organisatie, maar door de wil van God, een apostel, iemand die gezonden is door de wil van God aan de heiligen. Dat zijn de geheiligden, of zij die heilig gemaakt zijn, die te Efeze zijn en de gelovigen in Christus Jezus. Tot wie richt hij het? Tot diegenen die reeds in de gemeente zijn. Wanneer u in Christus bent, bent u in zijn lichaam. Is dat niet zo? Dan bent u leden van de gemeente. Genade en vrede zij u, van God onze Vader, de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus Jezus. Hoe deed hij dat? Waar deed hij het voor? Zij hadden de Jordaan bereikt. Zij waren overgestoken het beloofde land binnen. En ze waren gezeten in hemelse gewesten. In Christus Jezus. Hier is het. Zegende ons tezamen met hemelse gezegeningen. De onderwijzing van het woord. Als de gemeente. De uitverkorenen. Die in Christus Jezus zijn. Zoals wij bijeengezeten zijn. In hemelse gewesten. Zoals de gemeente. Wanneer we geboren zijn in Christus Jezus. De geheiligden eruit geroepen. Oh my. Iemand die je iets kunt leren. Hij had zoveel moeite met de Corinthiërs, maar niet met deze gemeente. Hun kon hij grote dingen leren. Goed. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons met alle... Herinnert u zich mijn laatste twee boodschappen? Alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers... Luister. Laat dit u wakker schudden. Hij heeft ons immers, verleden tijd, in hem uitverkoren, bij de laatste opwekking. Heb ik dat goed gelezen? Hij heeft ons immers in hem uitverkoren, voor de grondlegging van de wereld. Voor de wereld. Kijk eens hier. Voor de grondlegging der wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. Voor zijn aangezicht in liefde. Heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. VOORBESTEMD. Wat hebben wij gedaan? Niets. Ik kijk naar wat hij heeft gedaan. Wat deed hij? Koos ons. Zet onze naam in zijn boek. In zijn gemeenteboek. Om een lid te zijn van dit mystieke lichaam. Voor de wereld ooit begon. Ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Oei. U zult in die gemeente moeten zijn, broeder. Als u het haalt, want hij is komende voor een gemeente. Wel, welk soort gemeente? Een gemeente die zonder vlek is of zonder rimpel. Hoe kunnen wij dat zijn? Door dood te zijn in Christus. Gedoopt door de Heilige Geest in zijn mystieke lichaam. En de bloedverzoening van de Zoon van God die daar elk uur van de dag voor ons ligt. Vlekkeloos bevonden. Dat is de gemeente. Zonder smet of zonder rimpel. Hij koos ons in Hem. Zette onze namen in zijn boek. De Bijbel zei, Jezus Christus was het lam wat geslacht werd. 1900 jaar geleden? Hoe lang? Het lam dat geslacht werd. Voor de grondlegging van de wereld. Toen God in de Bijbel het woord in Genesis 1, zei in de beginnen schiep God. Neem die naam God in het Hebreeuws en kijk wat hij betekent. Hij wordt gespeld El, Ella, Elohim. Wat betekent de geheel in zichzelf bestaande. De algenoegzame. De sterke. Daarvoor was er niets. Er was geen lucht. Er waren geen sterren. Er was geen vochtigheid. Er was geen atmosfeer. Er waren geen atomen. Er waren geen moleculen. Er was daarvoor niets. Hij was God, de eeuwige. En in hem waren eigenschappen. Om een redder te zijn. Om een vader te zijn. Om God te zijn. Daar was hij toen geen God. Hij was God, maar hij was niets anders en geen aanbidding. Dus God is een voorwerp van aanbidding en er was niets om hem te aanbidden. Dus waren er eigenschappen in hem om dat te zijn. Om een redder te zijn, om een genezer te zijn. Om al deze dingen te zijn die hij is. Dus wat is het eerste wat hij schiep? Nu sommigen van u willen het weten over mijn Genesisgeschiedenis. God zei, laat ons mensen maken. Het eerste wat hij schiep waren engelen om hem te aanbidden. Toen werd hij God. Daarna, toen hij zei, laat ons mensen maken naar ons eigen beeld. Wat voor soort mens maakte hij toen? Geestmensen. Toen hij die mens maakte, gaf hij hem heerschappij. Vervolgens maakte hij de mens uit het stof van de aarde. Toen viel hij. Toen werd hij een redder. En God, toen een redder. Zonde bracht ziekte mee. Toen werd hij een genezer. Halleluja. Er is niets wat verkeerd gaat. Hij wist er alles over. Voor de wereld door het werd geformeerd. Hij wist dat wij vanavond deze samenkomst zouden hebben. Hij kende elke mug die er ooit op aarde zou zijn. En hoeveel talken zou maken. Hoeveel keer hij met zijn ogen zou knipperen. Hij is de oneindige God. Hij weet alle dingen. Amen. Bent u niet blij vanavond dat uw naam in dat boek staat? Wat een prachtige gedachte die in mij opkomt. Over een grote gespikkelde vogel. En men zegt dat haar naam wordt vermeld op de bladzijde van Gods heilig woord. Al de andere vogels scholen samen om haar heen. Ze werd door elk van hen veracht. Wat was die gespikkelde vogel? Ik verschil van mening met de man die zei dat het verkeerd was. Wat betekende de gespikkelde vogel in de Bijbel? Israël was het niet, zoals men zei dat het was. Het was de gemeente van Jezus Christus. Wat deed men om een zondoffer te brengen? Ze namen een stel tortelduiven, trokken het kopje van een ervan af en hielden hem ondersteboven en goten het bloed ervan uit op de levende metgezel en lieten deze los. En die kameraad besprenkelde het met het bloed van die dode metgezel. En hij vloog over de aarde, haar besprenkelend terwijl hij met zijn vleugels vloog en het bloed waarop de aarde spatte riep uit. Heilig, heilig, heilig voor de Here. Heilig, heilig, heilig voor de Here. Het was een type van Christus. En die grote gespikkelde vogel is de gemeente die gespikkeld is door het bloed van haar dode metgezel. De redder Jezus Christus. En ze gaat de wereld door vandaag met haar vleugels slaande, roepende. Heilig, heilig, heilig voor de Here. Amen. Ik ben zo blij dat ik van haar af weet. Ik ben zo blij dat mijn naam in haar boek staat. Daar ingezet. Niet door mijn goedheid. Oh nee, hij zou er nooit in gestaan hebben. Of door uw goedheid. Maar door de goedheid en de genade van God. Die onze naam in zijn boek zette voor de grondlegging van de wereld. Wat is het kenmerk van de gemeente? Wat zal zij gaan zijn? Wat was zij? Wat is het? De eruit geroepen groep. Wie stelt daarin? Jezus Christus. Niet de bisschop, niet de katholieke kerk, niet de Methodisten, niet de Luther, niet Wesley. Oh nee, wie richt haar op? Jezus Christus. Wat is haar boodschap? Bekering, waterdoop, doop van de Heilige Geest, goddelijke genezing, redding. Hoe worden wij er lid van? door in haar geboren te worden. Kunnen we zonder haar naar de hemel gaan? Oh, nee. Want diegenen die in Christus ontslapen zijn, zal God met hem wederbrengen. En helemaal niemand anders dan diegenen die in Christus gestorven zijn. Jezus komt voor diegenen die dood zijn in Christus. Efeze 4 hoofdstuk zei dat diegenen die dood zijn in Christus, zal God wederbrengen. Met het vierde hoofdstuk, met hem. Diegenen die dood zijn in Christus, zal God wederbrengen met hem. Diegenen die dood zijn in Christus, zal God wederbrengen met hem. Nu, daarom is zij een eruit geroepen groep, een mystiek lichaam. Christus stelde haar in. Voor hij stierf, sprak hij ervan dat het kwam. Hij zei, ik zal komen en koning zijn over dit domein. Nog een korte tijd in de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij. Gij zult niets te doen hebben met het koninkrijk van de wereld. Dat is de reden dat ze zich in zo'n verwarring bevinden, die Babylon wordt genoemd. De een zegt wel, prijs God, ik ben Presbyteriaan. Prijs God, ik ben Methodist. Prijs God, ik ben een christen. Amen. Dat is het. Hoe weet ik dat ik het ben? Deze tekenen volgen de gelovigen. Ziet u, daar is uw persoonsbewijs. Niet zeggen van, wacht eens even, ik geloof dat ik mijn lidmaatschapskaart bij me heb. Nee, ik heb er helemaal geen. De mijne bevindt zich daarboven. Deze hier beneden zou ik kunnen verliezen. Maar hij vertelde mij voor de wereld begon dat hij mij mijn persoonsbewijs gaf aan ieder die het koninkrijk binnen is gekomen. En hij wordt bewaard in de hemel, zodat de lijsten betrouwbaar zijn. Ik ben zo blij. Goed, iemand zei, ik heb God gezocht, ik zocht God. Dat is in tegenspraak met de Bijbel. Het is God die u zoekt, niet u die God zoekt. God liep heen en weer door de hof van Eden, roepend, Adam, waar zijt gij? Het was niet Adam die riep, God, waar zijt gij? Het was God die riep, Adam, waar zijt gij? Oh, ik ben zo blij dat ik een lid van haar ben, u niet. Ik ben daar zo blij om, in deze geweldige gemeente. Het spijt me dat ik u tot zo laat heb vastgehouden. Maar gelooft u in deze geweldige gemeente? Gelooft u in haar? Gelooft u dat zij een mystiek lichaam is? Nu, u katholieke mensen, het enige wat u hebt te doen is er een lid, om er een lid van te worden, is Jezus Christus te aanvaarden. En uit de geest geboren te worden. U baptisten, u methodisten, presbyterianen en lutheranen, wat u ook bent, luister hiernaar. Denkt u niet dat ik het opneem voor de Pinksterkerken? Er zijn net zoveel afvalligen in de Pinksterkerken als er in welke andere kerk ook zijn. Zo is het precies. Ze komen alleen binnen in naam en belijdenis. Dat is alles. Maar een bezit, dat hebben ze niet. Dat is juist omdat wanneer u uit de geest geboren bent, dan wordt u een nieuwe schepping. En dan begint God met u te handelen als met zonen. En u wordt geleid door de geest van God. Ongeacht tot welke organisatie u behoort. Dat heeft er niet. Dat is slechts een oude wereldlijke instelling die zal vergaan. Maar bent u een lid van dit grootse mystieke lichaam van Christus? Indien niet, mogen we hem dan vanavond ontvangen terwijl we onze hoofden en ogen buigen voor gebed. Terwijl wij nu nadenken. Zouden hier enigen zijn die hun hand zouden willen opsteken en zeggen, God, ik heb mijn hand naar u opgestoken. Maak mij een lid van die gemeente vanavond. Geef mij die geboorte die het mij toebehoort. Dat het mij toebehoort. Hebt u mij geroepen, Heer, dan wil ik een lid van die gemeente zijn. Ik hoor bij een van die aardse organisaties. Maar ik heb die ervaring niet. Ik heb de kracht niet om duivelen uit te werpen en deze dingen te doen. Zoals u zei dat de gelovigen zou volgen. Ik heb dat tot nu toe niet ontvangen, Heer. En u zei dat teken zal. Zal betekent dat u het zult. Geef mij kracht, Heer. God zegen u. God zegen u. En u en u. U allen die uw hand hebt opgestoken. God zegen u en geef u die kracht. Om een lid te zijn van deze grootste gemeente. De gemeente van Jezus Christus. Nog iemand anders voor we gaan bidden? God zegen u, jonge dame. God zegen u, zuster. God zegen u. Ja, ik zie uw handen daar helemaal achteraan. God zegen u, Heer. Ik zie uw hand, zoon. Ik zie uw handen, Heer, broeder. Ja, God zegen u en uw kleine daar, het jonge meisje. God zegen u. Nog iemand anders? Steek gewoon uw hand op. God zegen deze zuster die hier zit. Ik wil lid worden. Ik wil dat zijn bloed op mij is als ik vanavond dit gebouw verlaat. Opdat ik uit zou mogen gaan en dat mijn leven het uitroept. Heilig voor de Heer. God zegen je daarachteraan, zoon. God geef je de zegeningen. Nog iemand anders nu? Steek uw hand op. Iemand anders die zegt, God wees mij genadig. Als je het verlangen hebt om naar voren te komen voor een woord van gebed, terwijl we dit lied zingen, kom thuis, u die vermoeid bent, kom toch thuis. Als u onzeker bent over die toestand, dan nodig u uit te komen.